Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil u graag meenemen naar een gedeelte in Matteüs 6. Matteüs 6. En dan wil ik graag met u lezen de versen 25 tot 34. Matteüs 6. Vanaf vers 25 tot 34. En misschien valt het u op dat daar maar liefst 5 keer het woord bezorgdheid tegenkomen. Matteüs 6, vanaf vers 25. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover dit schriftgedeelte. Ja, Rebecca en ik hadden van de week een gesprek. En daaruit bleek eigenlijk al heel snel dat we toch wel waren aangesproken door de voordienst van Krijn. En met name ook hoe hij sprak over het gedachtenleven. Hè? Hij zei, je gedachten zijn of kunnen zijn een speeltuin van de duivel. En hij verwees ook vervolgens naar Romeinen 2, waarin hij ook liet zien dat wij vernieuwd moeten worden. Hè? Ons denken moet vernieuwd worden. En het bleef mij eigenlijk zo bij. En zag ik eigenlijk de aanleiding ook voor het onderwerp wat ik vanmorgen met jullie wil overdenken. Namelijk ons gedachtenleven. En het is ook wel heel opmerkelijk dat Sadrach, ik weet niet of hij misschien ook even een babbeltje heeft gehad met Rebecca, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval eigenlijk ook, je zullen wel een babbeltje hebben gehad, denk ik. Tenminste, daar hoop ik dan maar. En anders moeten we binnenkort maar eens even een sessie hebben. Maar in ieder geval, toch wel heel bijzonder dat ook Sadrach eigenlijk dat onderwerp ook vanmorgen zo ook in de voordienst weer oppakte. En daar zou ik ook graag, dus zoals gezegd, met jullie verder over willen nadenken. Want laten we maar eerlijk zijn, wat is het soms moeilijk om je gedachten onder controle te krijgen. Als je je fysiek verplaatst van de ene plek naar de andere, dan gaat daar heel duidelijk een besluit aan vooraf. Ik ga wel of niet naar dat feest, ik ga wel of niet naar die film, of ik ga wel of niet naar, noem maar op. Daar ligt heel duidelijk een besluit, gaat daaraan vooraf. Maar met je gedachten leven is dat vaak heel anders. Gedachten kunnen razendsnel je van de ene plaats naar de andere plaats brengen. En zoals Sadrach het ook vanmorgen ook zei, als je Bijbel leest of je bent in gebed, wat kunnen dan ook snel je gedachten zich zomaar verplaatsen zonder dat je dat wil. Dat ineens allerlei associaties bij je opkomen, van ik moet nog een telefoontje plegen naar die of die, en dat heb ik nog niet gedaan, en Terwijl je dat denkt, komt al meteen in gedachten van eigenlijk zou ik een telefoonabonnement moeten hebben wat meer bij mijn belgedrag past, enzovoort, enzovoort. Hè. Zo kunnen gedachten zich heel snel zichzelf opvolgen en je inderdaad afbrengen van het onderwerp waar je mee bezig bent. En zeker als het gaat ook om de dingen van de Heer, hè. Het luisteren naar een bijbelstudie of de woordkondiging, zondagmorgen of inderdaad je stille tijd. Gedachten kunnen heel snel zo je naar allerlei plaatsen brengen waar je eigenlijk op dat moment niet mee bezig zou moeten zijn. Gedachten kunnen heel vluchtig zijn. En ja, gedachten kunnen je ook gaan beheersen op bepaalde terreinen van het leven. En vandaar dat ik ook ter inleiding ook heb gelezen dit gedeelte uit Matteüs 6. We hebben gezien, 5 keer achtereen lezen we daar over het bezorgd zijn. Dat is het kenmerk van ons mensen, dat we snel bezorgd zijn. Bezorgd noemt de Heer Jezus dan over bijvoorbeeld, wat zullen wij eten, wat zullen wij drinken en waarmee zullen wij ons kleden. Nou, met eten en drinken zullen wij in Nederland niet zoveel zorg gelukkig hoeven te hebben. Hoewel ook eten, een hele nieuwe voedingscultuur die zich aan het ontwikkelen is, dat zomaar een obsessie kan worden. Op de opwekking waar wij stonden met een stand van Israël en de Bijbel. Een eentje verder was een stand van een vegan church. Dat wil zeggen een kerk van gelovigen die vegetarisch zijn. En dat eigenlijk tot centrum maken, tenminste tot een belangrijk centrum maken van hun geloof. Je kan zeggen dat is dan wat extreem. Maar bedenk wel dat zorgen, daar gaat het eigenlijk in zijn algemeenheid ook over. Zo kenmerkend zijn voor het leven van alle dag of kunnen zijn. En bedenk ook dat de Heer Jezus ook in de tijd waarin hij deze dingen ook sprak, er wellicht ook wel degelijk ook redenen was voor sommigen om zich zorgen te maken dat eten en drinken en kleding niet vanzelfsprekend waren. En we weten dat ook op vele plaatsen in deze wereld eten, drinken en kleding ook bepaald niet vanzelfsprekend zijn. En toch laat de Heer hier heel duidelijk zien dat daar eigenlijk onze gedachten niet op moeten worden gefocust. Bezorgdheid, zegt de spreukendichter, in iemands hart drukt het te neer. En dan gaat het verder en een goed woord verblijdt het. Zorgen kunnen je hart te neer drukken. En juist in het gedeelte wat we zojuist met elkaar hebben gelezen, wil de Heer ook laten zien dat hij het is die voor zijn kinderen wil zorgen. Maar er zijn natuurlijk veel andere gedachten die ons bezig kunnen houden. Een opmerking van iemand die maar voortdurend in je gedachten blijven circuleren. Een opmerking die kwetsend is. Of misschien heb je ook wel negatieve gedachten over jezelf. Heb je voor jezelf het idee dat je eigenlijk niet leeft naar de maat waar je eigenlijk zou willen leven. En misschien heb je het gevoel dat je eigenlijk telkens weer opnieuw faalt. Wel, het mag duidelijk zijn dat we niet op al die vragen een antwoord zullen vinden vanmorgen. We leven ook in een gebroken wereld en ja, die gebrokenheid die uit zich ook, ook helaas ook in je gedachtenwereld. Daarbij kunnen natuurlijk ook stress en ook vermoeidheid, dat zijn allemaal factoren die ook, ook daar invloed op kunnen hebben. En het kan zelfs wel zo zijn dat je ook hulp van buitenaf nodig hebt. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat de Heer ons eigenlijk vanuit zijn woord wel heel veel praktische dingen aanreikt. Waarmee we, denk ik, als het gaat om ons gedachtenleven, wel degelijk ons voordeel mee kunnen doen. En we zullen met elkaar zien hoe eigenlijk de eerste keer dat Satan zich aan de mens zich openbaart, dat hij dat ook doet door eigenlijk het gedachtenleven te penetreren, te beïnvloeden. Voordat we daar naartoe gaan, naar Genesis 3, is het denk ik ook wel goed om even eigenlijk die eerste teksten te lezen van die twee hoofdstukken die daaraan voorafgaan. Die beginversen van Genesis 1 en Genesis 2. Genesis 1, en daar begint de Bijbel mee, hè, met een heel belangrijk statement. Hè, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is natuurlijk een heel bekend vers en ja, misschien hebben we de indruk dat het eigenlijk ook wel een hele eenvoudige tekst is. Maar wat een geweldige rijkwijde heeft deze tekst. Wat geweldige waarheden liggen in deze tekst in feite opgesloten. Want God is de schepper. Hij is de ontwerper. In hem vinden alle dingen hun oorsprong. Het was niet een oerknal die een ontwikkeling op gang heeft gebracht, waarin eigenlijk alles een samenloop van toevalligheden is. Het kenmerk van de evolutietheorie is niet alleen dat het een slechte hypothese is, want dat is het, een vooronderstelling, maar tegelijkertijd ook dat het de mens ook eigenlijk brengt tot wanhoop. Alles is zinloos, er is geen doel in het leven. Het is alles, maar hoe dat leven zich ontwikkelt langs de weg van het toeval. Maar geweldig dat wij als kinderen van God mogen weten dat God aan het begin staat. Dat God de schepper is van hemel en aarde. En wat bijzonder dat eigenlijk ook als je zo ook doorleest in Genesis 1, dat ook uit alles blijkt dat God alles geschapen heeft in een bepaalde orde, in een bepaalde samenhang. Als eerste zien wij natuurlijk het licht, dat een voortvloeisel is van het woord. God zei, laat er licht zijn, en er was licht. Het is zo'n belangrijk principe, dat God ons door zijn woord licht wil verschaffen. Licht wil verschaffen op allerlei terreinen van ons leven. God sprak, er was licht. En het gevolg van God spreken, daar zie je meteen ook het verband tussen woord en licht. Het openen van uw woord geeft licht, verspreidt licht, Psalm 119, vers 130. We zien dat feitelijk al meteen ook hier dan ook tot uitdrukking gebracht. En het tweede, wat we zien ook in de orde die God schept, is natuurlijk de dominantie van het licht. Daar waar het licht opgaat, daar verdwijnt de duisternis. Heel belangrijk, die orde, die scheppingsorde van God. Maar ook dat we ook lezen in dat daaropvolgende vers, dat God ook scheiding maakt tussen licht en duisternis. Heel veel problemen die we soms kunnen hebben in ons denken, is vaak dat er een gebrek is aan orde. En dat we soms ook niet dat onderscheid goed zien tussen licht en duisternis. Of misschien zou je ook kunnen zeggen dat onderscheid tussen licht en duisternis ook niet willen zien. Ik keek gisteren nog even naar het journaal en dan zie je dat de ChristenUnie op bezoek was bij het COC. Er moet natuurlijk een kabinet geformeerd worden. En D66 heeft, als het gaat over homoseksualiteit, of als het gaat over euthanasie, en als het gaat over, noem maar op, heel veel terreinen van het leven, zie je natuurlijk dat zij volkomen haak staan op het Bijbels denken. En ja, ik denk dat het ook goed is dat we zeker ook bidden voor die formatie. Ik denk dat we dat ook wel mogen doen. En ook, ook mogen bidden voor de ChristenUnie, dat ze ook zullen blijven staan op het Bijbels fundament. De scheiding tussen licht en duisternis is zo van groot belang. Vervolgens zien wij ook orde in de schepping als het gaat om tijd. hadden we het net al even gehad over licht. En dat zien we ook in vers 14 ook terugkomen van Genesis 1. En God zeide, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen dag en nacht. Zie je, elke keer dat woord scheiding komt, zie je terugkomen. Dat scheiding maakt tussen dag en nacht en laten zij zijn tot een aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. We zien dat later natuurlijk Israël daar ja, heel veel gebruik heeft mogen maken. Als we denken aan Leviticus 23, de feesten des Heren, die op bepaalde gezette tijden plaatsvonden. Maar ik denk ook, als het gaat ook om orde in ons leven, hoe belangrijk het ook is dat we ook zien dat God ook ja, die orde ook geschapen heeft door middel van tijd. Tijd is een heel belangrijk element in ons leven, wat orde brengt. Als we een afspraak hebben met iemand, dan hebben we daar over het algemeen ook een tijd bij. En je ziet als je die afspraak niet nakomt, die tijdsafspraak niet nakomt, dan ontregelt dat niet alleen je eigen leven, maar dat ontregelt ook het leven van die ander. De dagindeling van die ander. Tijd is zo'n een geweldig belangrijk element om orde te scheppen in ons denken. Ik moet denken aan een stagiair die wij jaren geleden bij onze stichting hadden. Een jongen die was universitair geschoold, maar met tijdmanagement, time management, dat was een voortdurend probleem. Hij kon nooit op tijd zijn. En dan zie je dat ja, eigenlijk ook een wanorde brengt in je leven. En dat zijn toch wel ja, ook die basiselementen die God in zijn schepping gelegd heeft. Waarvan het goed is dat we daar ook acht op geven. Orde is een eigenschap van Gods schepping. En natuurlijk is eigenlijk boven alles ook een eigenschap van de schepper. Paulus zegt in 1 Korinthe 14 vers 33, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Heel opmerkelijk, dat wanorde, dat staat tegenover vrede. Zij sluiten elkaar als het ware uit, zij zijn elkaars tegenpolen. Wanorde en vrede. Je zou ook kunnen zeggen dat orde dus ook alles te maken heeft met vrede. Als wanorde de tegenpool is van vrede, is orde, laten we zeggen, de belangrijke voorwaarde voor vrede. En je ziet ook feitelijk, als je ook leest ook over het vrederijk, het Messiaanse Rijk, dat dan ook weer die orde ook weer terug zal zijn op aarde. En zo zien wij ook dus dat, ja, dat ook de wijze waarop God de schepping tot stand heeft gebracht, dat hij die schepping ook niet aan zichzelf heeft overgelaten, maar dat God zowel de schepper is als ook de onderhouder is van die schepping. En dan verwijst hij naar de vogels in de lucht, vers 26, zij zaaien niet, zij maaien niet, zij verzamelen niet in schuren en uw hemelse vader voedt ze. En dan zegt de Heer Jezus, gaat u ze niet verre te boven. God is de schepper. En hij is tegelijkertijd de onderhouder van die schepping. En het is natuurlijk heel bijzonder, en daar ga ik nu niet op uitweiden. Trouwens, daar ben ik ook, zouden we beter aan Maria kunnen vragen. Over de vogelwereld, hoe bijzonder dat in elkaar steekt. Als je ziet dat vogels duizenden kilometers ver kunnen vliegen. En daar ergens in Afrika de winter doorbrengen en dan vervolgens weer terugkomen en dus precies weer terugkomen op hetzelfde nest. Ja, dat is fenomenaal. En daar zie je die orde die God geschapen heeft. In alle onderdelen van zijn schepping. Nou, dat gedeelte wat we zojuist hebben gelezen in Matteüs 6... zou je eigenlijk ook kunnen samenvatten met de woorden die Petrus schrijft in 1 Petrus 5 vers 7. Werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Ik denk dat orde en rust in je denken vooral ook te maken heeft met het besef dat God zorg draagt voor je. Dat je de zorgen die je hebt in je leven, en noem ze maar op allerlei terreinen, kan dat zomaar zich opspelen. En bij ieder zal dat ook wel verschillend zijn. Maar als je inderdaad die zorgen toevertrouwt aan de Heere. Als je inderdaad weet dat Hij het is die zorg draagt voor jou. Dan mag dat een geweldige rust tot gevolg hebben. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Ik zou ook even de nadruk willen leggen ook inderdaad op het begin. God staat aan het begin. En tegelijkertijd staat Hij ook aan het einde. Hè? God is de Heer is de Alpha en de Omega. Hè? Het begin en het einde. En dat is zo bijzonder dat werk dat God begonnen is te doen. Hè, in Genesis 1. En we zullen dat ook straks ook in ons persoonlijk leven ook nog toepassen. Dat is een werk dat Hij ook voltooid heeft. Hij is dat niet begonnen zoals dat vaak bij ons het geval is. We beginnen iets en dan laten we het maar over. En dan zijn we alweer met andere dingen bezig. En dan zijn we vergeten waar we ooit mee begonnen zijn. Maar als God iets begint, lieve vrienden, dan voltooit Hij dat ook. Dan brengt Hij dat ook tot voltooiing. En dat is dan eigenlijk waar we mee worden geconfronteerd in hoofdstuk 2 van Genesis. Bedenk Genesis, Bereshit. Het is het boek van het begin. Het is het boek van de beginselen. Zo zou je het ook kunnen noemen. Daar zien we alle waarheden in kiemvorm, als het ware neergelegd, die verder in de schrift ook worden uitgewerkt. En we lezen dan in hoofdstuk 2 vers 1... moet ik eventjes kijken. Vers 1. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Zie je? De hemel en de aarde en hun legermacht, ook die onzienlijke wereld die God geschapen heeft, die zijn voltooid. Wat betekent dat woord voltooid? Nou, het woord voltooid heeft de betekenis dat het beantwoordt aan het doel dat God zich gesteld heeft. Het is God dus niet uit de hand gelopen tijdens die scheppingsdagen. Het is niet op een of andere manier misgegaan, nee. Het beantwoordde inderdaad aan het doel wat God zich had gesteld. En het tweede is dat in feite dat doel ook al was voltooid. En dat is natuurlijk voor ons lastig om dat te begrijpen, omdat God staat boven de tijd. Hij heeft de tijd geschapen, maar tegelijkertijd is Hij, en dat kunnen we ons moeilijk voorstellen, de Ik Ben. De Ik zal zijn die ik zijn zal. Hij staat boven de tijd. Daarom vinden we het soms ook wel eens lastig om de Bijbel goed te begrijpen, omdat we ervan uitgaan dat bijvoorbeeld bij de profetieën het altijd de chronologie wordt gevolgd. Hè? De chronologie in de tijd, de volgorde in de tijd. Dat is vaak niet het geval. En dat heeft alles te maken met het feit dus dat God boven de tijd staat. En soms ook wel zijn profeet ook wel eens meeneemt in de tijd. Dat kunnen wij ons ook niet voorstellen. Maar het is op meerdere plaatsen dat je bijvoorbeeld in Openbaring 21, ik denk dat ik dat voorbeeld wel eens eerder gegeven heb, dat de Heere dan Johannes, hij neemt hem mee naar de tijd. Trouwens, dat lees je ook, hij wordt meegenomen naar de dag des Heren in de geest. Dat is een toekomstige dag, dat is niet de zondag, wat sommigen wel eens denken, de dag des Heren, of de Sabbat. Maar de dag des Heren is, als je schrift met schrift vergelijkt, heeft dat te maken met een toekomstige dag, de dag waarin de Heere rechtstreeks gaat ingrijpen ook in het wereldgebeuren. En zo denk ik is ook de context van het boek Openbaring. Maar goed, dat even terzijde. Maar dan in Openbaring 21, daar lees je dan dat Johannes zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Ja, hoe kan dat nou? Heeft God dan aan Johannes een soort maquette laten zien van, nou, zo zal het er dan uit gaan zien of iets dergelijks? Ik denk inderdaad dat Johannes is meegenomen in die tijd. En ik weet wel, dat gaat ons denken, ons vermogen te boven. En tegelijkertijd geeft dat ons ook wel een stukje rust. Dat God boven de tijd staat. Dat wij vooral heel erg gefocust zijn op het hier en nu. Maar dat God eigenlijk, hij is de alfa en de omega. Hij heeft alles wat hij tot stand heeft gebracht, dat heeft hij als het ware tegelijkertijd ook voltooid. Het feit dat ook voltooid was, het werk zoals de Heere dat ook heeft gemaakt, dat kun je ook concluderen ook uit vers 2, toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, daar vinden we weer opnieuw dat woordje voltooien, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Ik denk dat we dat ook wel eens vaker met elkaar gezien hebben, dat God niet moe was van al het werk wat hij gedaan heeft en daarom rustte. Nee, God rustte omdat zijn werk voltooid was. En wat dan zo opvalt, is dan dat die zevende dag eigenlijk niet wordt afgesloten. Met al die voorgaande dagen, daar lezen wij elke keer, het was avond geweest en het was morgen geweest en het was de eerste, de tweede enzovoort dag. Maar het lijkt wel dat de Heere hier eigenlijk laat zien dat inderdaad toen dat werk voltooid was, dat het ook inderdaad volmaakt was. Die volmaakte werkelijkheid, die duurde voort. Totdat we dus komen in hoofdstuk 3 van het boek Genesis. En daar vinden we de orde verstoorde. Zo zou je eigenlijk Satan wel kunnen noemen. Het begrip duivel, diabolo, in het Grieks heeft ook de betekenis van het door elkaar gooien. Het op zijn kop zetten van de dingen. Of noem maar op. En maar met name ook dat wanorde scheppen. In vers 1 lezen we: de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw: is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Daar zie je eigenlijk dat Satan eigenlijk het gedachtenleven van Eva penetreert. Daar op een hele sluwe wijze op ingaat. Heeft God echt gezegd, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Nou, ik weet niet of jullie wel eens een slang gezien hebben. Wij hebben er heel wat gezien in de tijd dat we in Bolivia waren. Maar als je een slang dan zag, dan was dat altijd meteen op je hoede zijn en zo snel mogelijk maar wegwezen. Maar bedenk wel dat hier de slang wordt beschreven als een dier die het listigste was onder alle dieren. Het Hebreeuwse woord nagash zou je ook kunnen vertalen ook met een lichtdrager. Dit vond nog plaats voor de val van de schepping. En deze slang die zich hier aan Eva presenteert, zal vermoedelijk een zeer aantrekkelijke uiterlijk gehad hebben. Hij zal er vermoedelijk heel mooi en heel innemend hebben uitgezien. De verlichte. Ik moet wat dat betreft ook denken aan de verlichting. Zo'n fase, de eeuw van de verlichting, hoewel het niet precies een 100 jaar is op te vatten, maar de 18e eeuw met name ook, dat de verlichting op gang kwam. Het autonome denken van de mens. Nou, dat zien we eigenlijk hier ook ten voeten uit. De slang, Satan, die hier eigenlijk de mens probeert te verlichten. Het kenmerk van, of het motto van de verlichting, was Alleen door het gebruik van de reden en het gezonde verstand komt men tot de waarheid. Met andere woorden, je hebt het woord niet nodig. Daar ook dat je ook ziet, ook in die tijd langzamerhand ook, dat er ook op een andere wijze werd omgegaan met dat woord. Dat dat eigenlijk niet langer meer gezaghebbend was. Dat woord moest geontmythologiseerd worden. Daar moesten allerlei mythenvorming, die zich door de eeuwen heen, zo het beslag hebben gelegd op dat woord. Dat zou dan door de theologen, zou dat moeten worden afgeschild, om dan vervolgens tot bepaalde kernwaarheden te komen. En alles dus te maken heeft, dus dat de mens zich boven de schepper in feite stelt, de tijd van de verlichting. Terwijl we weten uit 1 Korinthe 1 vers 20 dat God de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid gemaakt heeft. De wetenschap is onvoorstelbaar. Wat men soms aan geweldige kennis en inzichten heeft. Als het gaat om allerlei ingewikkelde wiskundige formules. Ik kijk nog wel eens graag naar die uitzendingen van Robert Dijkgraaf.
Ik heb er gisteravond nog even naar gekeken, we hadden iets opgenomen. Van de Mind of the Universe, ik weet niet of jullie dat wel eens gezien hebben. Er komen allerlei wetenschappelijke dingen voorbij. En dan kijken we elkaar regelmatig aan en zeggen, hoe is het mogelijk? Hè? Iemand met zo'n geweldig verstand. Hè? En dat hij maar eigenlijk aan het graven is op een plaats waar niets te vinden is, hè, uiteindelijk. Want God heeft die wijsheid van die mens, heeft die... Ja, met zijn eigen wijsheid komt hij feitelijk niet tot de oorsprong van het leven, waar dan deze uitzendingen ook deels ook over gaan en over, eventuele leven ook buiten deze aarde enzovoort enzovoort. Het is wel eens leuk om dat soort dingen ook eens te zien en eens te kijken waar dan wetenschappers mee bezig zijn. Met hun geweldige kennis en inzicht, waarvoor we ze echt mogen respecteren. En waar we natuurlijk ook veel aan te danken hebben. Denk aan de medische wereld, wetenschap. Maar uiteindelijk, als het gaat om de essentiële dingen van het leven, dan slaan ze volkomen de plank mis. Heeft God niet gezegd, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Als je dat even op je laat inwerken, dan zou dat eigenlijk wel verdedigbaar zijn. Want inderdaad, de mens mocht niet eten van alle bomen in de hof. Dus je zou kunnen zeggen, eigenlijk heeft de slang hier wel een punt. Alleen, er staat natuurlijk niet voor niets dat de slang de listigste was van alle dieren. En zeker Satan, hij is buitengewoon listig om ons gedachtenleven binnen te dringen en eigenlijk de waarheid te imiteren. Of het zo te formuleren zoals God het nou juist niet had geformuleerd. Want God had het natuurlijk, zoals in heel zijn woord, altijd alles heel zorgvuldig geformuleerd. Daarom spreken we niet alleen over de Bijbel, maar spreken we over het woord van God. En de Heere had gezegd in Genesis 2 vers 17, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Had God gezegd dat je dus niet van alle bomen mag eten? Nee, dat zou je impliciet zo wel kunnen verklaren, maar zo heeft God het niet gezegd. De nadruk lag bij het feit dat de mens mocht eten van alle bomen en dat hij ook van al die bomen ook vrij mocht eten. Het was niet zo dat hij, laten we zeggen, met een vergrootglas eigenlijk elke boom maar eens even goed moest bestuderen en moest bekijken, heel angstaanjagend van, zou dit misschien een boom zijn waarvan ik wel of waarvan ik misschien niet zou kunnen eten of wat dan ook. Nee, alle bomen, daar mocht hij vrij van eten. Er was alleen één boom. Met andere woorden, het gaat hier om een uitzondering. Er was één boom En daarvan heeft de Heer gezegd, daarvan mag je niet eten.
Ja, zo simpel was het eigenlijk. Want op de dagen, op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En, ach, we hebben het wel eens vaker met elkaar wel eens besproken, dus ik ga er niet al te veel op in. Maar dat de vrouw dan vervolgens, dan zegt in vers 2 en 3, dat van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Ze haalt het woordje alle weg, ze haalt het woordje vrij weg. En dan zegt ze maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat. En daar blijkt dus eigenlijk dat zij de boom van kennis van goed en kwaad situeert in het midden van de hof. Terwijl we lezen in hoofdstuk 2 vers 9 dat in het midden van de hof niet de boom van goed, van kennis van goed en kwaad, maar de boom des levens staat. En dan vervolgens, dat was de focus, de boom des levens. Zoals eigenlijk ook Christus als de boom des levens eigenlijk altijd de focus is van het woord. Daar gaat het om. Hij is degene die het middelpunt is van dat woord. En dan zegt ze een, ja, dat die boom dan ook niet aangeraakt mag worden. En dat heeft de Heere dan ook niet gezegd. Dat is de tactiek van Satan. Hij probeert dat woord te ontkrachten. Hij probeert dat woord eigenlijk uit ons hart weg te nemen. Matteüs 13, gelijkenis van de vogels. Van dat zaad, dat dan door die vogels wordt weggepikt. Maar tegelijkertijd probeert hij ook een godsbeeld te projecteren in ons gedachten. Dat niet het beeld is wat de Heere ons leert vanuit zijn woord. Wat zijn er ook onder gelovigen, velen die worstelen met allerlei gedachten van God, die eigenlijk niet herleidbaar zijn uit de wijze waarop de Heere zichzelf bekend maakt. Dat God een God zou zijn waar je voortdurend een bepaalde prestatie moet verrichten. In plaats dat de Heere heel duidelijk laat zien dat hij het inderdaad in en door de Heere Jezus Christus heeft volbracht. Dat betekent niet dat we dus het geloofsleven dan maar geen goede werken hoeven te doen. Maar die werken komen voort uit het leven van Christus in ons. Uit de genade die God ons daartoe schenkt. We mogen werken de werken die God tevoren heeft voorbereid. Dat we daarin in zouden wandelen. Een bepaalde projectie van God. Denk aan de uitverkiezing. Waar sommige christenen zo mee kunnen worstelen. Van ja, heeft God mij wel uitverkoren? En velen eigenlijk die vraag dan ook negatief beantwoorden. Nee, ik behoor nog tot degene die God eigenlijk niet heeft uitverkoren. Of dingen dat je het idee hebt van, ja, God misgunt mij dat. Iets in mijn leven wat je bij anderen wel ziet, maar wat bij jouw leven dan lijkt te ontbreken. En dan lijkt het soms alsof het dan zo is dat God je dat zou misgunnen of iets dergelijks. Terwijl de Bijbel zo duidelijk zegt dat God ons alle dingen geschonken heeft. In en door de Heer Jezus Christus. Hij die zelfs zijn eigen zoon, en niet gespaard, maar van ons allen heeft overgegeven, zou hij ons met hem ook niet alle dingen schenken. En dan gaat het, denk ik, met name ook in de geestelijke dingen die God ons, waarmee God ons heeft toevertrouwd. En het kan zo zijn dat het misschien wel eens is dat je denkt, had ik of dat talent ook maar. Ja, God heeft jou kennelijk dat en dat talent dan niet gegeven wat je misschien zo graag had gehad. Maar God heeft daar wel een doel mee. God gaat zijn weg in jouw leven. Misschien als hij jou dat of dat talent had gegeven, dat je misschien je tijd anders zou hebben ingedeeld. Dat de weg in je leven anders zou zijn gegaan. Afijn, ik ga daar verder niet op speculeren, maar wat is het belangrijk dat wij eigenlijk voortdurend afgestemd zijn op het woord van God. En Paulus, vind ik zo'n mooie tekst in 2 Korinthe 10 vers 4 en 5. Daar staat, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig. Door God. Tot afbraak van bolwerken.
Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Als we het vanmorgen hebben over ons gedachtenleven en wat er allemaal in ons gedachtenleven zich kan afspelen, dan laat Paulus zien, het is feitelijk niet een vleeselijke strijd, maar het is vooral een geestelijke strijd. Er kunnen zich om jou heen allerlei bolwerken ontwikkelen. En wat leven we in die tijd? We leven typisch in een tijd waarin eigenlijk een nieuwe ethiek zich aan ons opdringt. Hè. We hebben hier gisteren nog een heel gesprek gehad met een echtpaar waarvan de vrouw haar zus was overleden. Dat was helemaal goed geformuleerd. Alleen wel via een spuitje wat ze gekregen had. Voltooid leven. Haar leven was voltooid. En begrijpelijk, want ze had een ernstige ziekte. En ja, dan ga je die weg. Je wilt toch niet dat die mensen lijden? Dat is toch niet wat je als mens die ander gunt? En zo zie je dat er op allerlei fronten van het leven zich een nieuwe ethiek aan ons opdringt. Als twee homo's met elkaar in het huwelijk willen gaan, dan misgun je ze dat toch niet? Hey. Diezelfde dag waar ik net over sprak, dat we dat gesprek hadden, werd ik gebeld door een zuster, die we al heel veel jaren kennen, en vertelde over haar dochter, die ooit getrouwd is geweest, maar haar huwelijk heeft ingeruild voor een huwelijk met een vrouw. Twee lesbiennes die lange tijd dan hebben samengewoond. En zij eigenlijk ineens tot de ontdekking kwam, en ik zeg letterlijk wat zij vertelde: ik heb jarenlang in een leugenwereld geleefd. Een leugenwereld. Bolwerken. Die om ons heen zijn ontstaan. Als dat je geaardheid is, dan moet je daar volledig aan overgeven. En ik denk dat de tijd gaat komen als er een kind bij jou wordt geboren, in jouw gezin wordt geboren, wat op een of andere manier eigenlijk een bepaalde ziekte heeft of een bepaalde erfelijke ziekte heeft, dat je daarop zult worden aangekeken, want dat zou eigenlijk niet hoeven met de moderne technieken. Dat is eigenlijk niet ethisch verantwoord. Het is de wereld waarin wij leven, die zich steeds meer, ook in het onderwijs en op allerlei fronten in de medische wereld, zich aan ons opdringt. En apostel Paulus zegt, weet je, in feite gaat het hier om een geestelijke wereld. En die bolwerken moet je wel herkennen en die bolwerken moet je vervolgens wel afbreken, want, zegt hij, het zijn valse redeneringen. Die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen, zegt dan Paulus, elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Dan zit het misschien een heel stom voorbeeld, moet je me maar vergeven. Maar in de zomertijd, als je dan in bed ligt, dan heb je nog wel eens dat er zo'n mug om je hoofd blijft zoomen. Wat kan dat uitermate irritant zijn? En dan ga je daarnaar op jacht, wezen wij wel. En zo is het eigenlijk ook met je gedachtenleven. Hè? Als er bepaalde dingen je gedachten binnenkomen en die langzamerhand zich gaan nestelen, dan is het zo belangrijk, zoals Paulus zegt, dat je die brengt aan de gehoorzaamheid van Christus. Het is grappig dat ik luisterde, en dan weet je meteen naar wat voor programma's ik zo wel luister, maar goed, dit was dan op de radio, in de auto, een reportage over hoe je nou om moet gaan met muggen. Hè? En toen had dus de een gezegd van, je moet die mug gewoon zijn gang laten gaan. Want als die genoeg bloed, hè, als ze genoeg bloed heeft gedronken, dan is het over, dan komt ze niet meer terug. Nou, dat leek wel een hele plausibele oplossing. Maar
Het blijkt dan dat die mug dan in een veelvoud wel gaat terugkomen, want dat bloed heeft ze dan nodig voor die eitjes. En die, als die eitjes worden uitgebroed, dan kunnen er zo 10, 20 muggen daarvoor voor terugkomen. En zo is het eigenlijk ook met ons gedachtenleven. Hè? Misschien een stom voorbeeld. Maar weet je, als je de gedachten niet op tijd erachteraan gaat, brengt onder de gehoorzaamheid van Christus, dan zul je zien dat die gedachten langzamerhand zo zijn uitwerking gaan hebben in je leven. En uiteindelijk dan ook je brengen tot daden die uiteindelijk niet in overeenstemming zijn met het woord van God. We komen daar zo even kort op terug. Gedachten gevangen nemen. Dat is het leuke als je nog jong bent en je krijgt verkering. Of je gaat uit met een jongen of een meisje. Waarvan je dan weet dat ze niet de Heere kent. Maar ja, het is toch wel leuk. Ja. Maar van het een komt het ander. De dingen brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Wat mij ook opviel, ook met betrekking tot orde scheppen, is dat de Heer Jezus ook zegt in Matthäus 6, vers 33, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Weet al, dat staat in een bepaalde context, maar veel van ons gedachtenleven heeft ook te maken met volgorde van dingen, prioriteiten. Zoek eerst. Wat hebben wij in onze prioriteit? Hoe hebben we onze prioriteitenlijst ingevuld? Belangrijk, orde in je denken. Orde in je leven. Orde ook als het gaat om de prioriteiten. En dan ook tegelijkertijd, ja, ook te mogen weten dat God ons toch ook op een bijzondere wijze heeft toegerust. En daar wil ik nog een paar woorden over zeggen. God heeft ons niet overgelaten aan de willekeur van ons gedachtenleven. Hij heeft ons niet overgegeven aan de willekeur van Satan. Maar het is heel opmerkelijk dat je leest in 2 Korinthe 2 vers 11. Daar staat, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En dan gaat het over de gedachten van Satan, over de tactiek van Satan. En die is ons niet onbekend. God heeft die in zijn woord ons geopenbaard. En eigenlijk heel snel, als we kijken in Genesis 3, we hebben gezien dat Satan eerst probeert om Gods woord in twijfel te brengen. Heeft God echt gezegd dat? Dan vervolgens, dan zegt hij precies het tegenovergestelde van wat God heeft gezegd. Als je zult eten van de boom van kennis van goed en kwaad, zult u zeker voor zeker sterven. Nee, zegt Satan, u zult voor zeker niet sterven. En hij verminkt dat beeld van God, als hij zeg maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Met andere woorden, God heeft een dubbele agenda. Je kan God zomaar niet maar zomaar vertrouwen. Er zit altijd wel iets achter, er zit een addertje onder het gras. Ja, dat addertje was inderdaad degene die dit alles zo tot stand heeft gebracht. En uiteindelijk ook aanleiding is geweest voor de val van de mens. En dan, ja, dan is het zo opmerkelijk dat hij ook gebruik maakt van een gevaarlijk zintuig, waar we tegelijkertijd allemaal mee zijn gezegend. En dat is de ogen. De vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten, dat hij een lust was voor het oog, ja, dat hij begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. Het was heel grappig dat we, toen we vanmorgen hier binnenkwamen, misschien allebei wat verrast waren, hè? Een soort openluchtdienst. Hè? Ik sta op het plein van het plein Heibel, het Heibelplein. Maar het was grappig dat Gert en ik waren even aan het kijken naar dit plaatje. En we waren alle twee tot de overtuiging gekomen dat een ananas was. Ja. En toen kwam Hanna erbij staan. ere wie ere toekomt. En die zegt bij hem al, dat is geen ananas. Want, nou, wat is het dan wel? Ja, een mand met? Juist. En wat heeft Hanna gedaan? Ja, ze heeft gewoon gelezen wat stond. Brood. Zie je? Nou, het is natuurlijk een beetje een grappig voorbeeld. Maar dat is eigenlijk wel wat voor ons zo belangrijk is. We ons niet afstemmen op datgene wat we zien. Maar dat we ons afstemmen op het woord van God. En dan is het eigenlijk zo bijzonder, hè, dat... Even weer refererend aan Matthäus 6. Wat Paulus zegt, hè, in Filippenzen 6. En daarmee sluiten we dan ook af. Wees in geen ding bezorgd. Het staat er in de imperatief. Het staat er in de gebiedende wijs. God verwacht van ons zo'n vertrouwen op hem. Dat we eigenlijk die bezorgdheid terzijde leggen. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten uw verlangens in alles door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Mooi, hè? Niet alleen smeken, niet alleen bidden. Het lijstje wat Sadrach het over had, maar terecht ook aanvulde. Er is meer, er is ook dankzegging. En we mogen die dingen bij God brengen onder dankzegging. Te weten dat inderdaad God degene is die voor ons zorg draagt. Filippenzen 4, vers 6 en 7. En dan staat er in vers 7, en de vrede van God die alle begrip, alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Is dat niet de geweldige boodschap van vanmorgen? Dat als we inderdaad die zorgen aan hem toevertrouwen, als we inderdaad dan ook, hè, ja, ook volkomen op hem vertrouwen, dat dan ook die vrede in ons hart is. Hè? Die vrede niet van mensen, maar die vrede van God die alle verstand te boven gaat en je gedachten behoedt, bewaart in Christus Jezus. Daar gaat het om. Dat hij het centrum is van ons denken. Zoek de dingen die boven is. Daar worden onze gedachten door de Heere behoed en bewaard. En dan is het zo mooi dat je dan verder leest in vers 8, daar de volgende vers. Verder broeders, alles wat waar, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, alles wat lieflijk is, alles wat welluidend is, als er enige deugd is en er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Dat is ook mooi, hè? Hoe vul je je gedachten? Waarmee zijn je gedachten gevuld? Is dat eerbaar? Is dat rechtvaardig? Is dat rein? Is dat lieflijk? We hadden het er net even over, een keus maken naar welke film je gaat. De keus maken naar welk programma je kijkt. De keus maken wat voor internetsite je opent. En vult dat inderdaad datgene wat de Heer hier beschrijft. Vult dat ons denken met liefelijkheid, met welluidendheid, met deugd, met prijzenswaardige dingen. Bedenk dat. En dan zie je vervolgens... Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en van mij gezien hebt, doe dat. En dan staat er, en de vrede, de God van de vrede zal met u zijn. We hebben de vrede van God. En die is natuurlijk de God van de vrede. Die God van de vrede, die wil ons volkomen vervullen met zijn blijdschap, met zijn liefde, met zijn genade en met zijn vrede. En hij wil orde brengen in ons denken. Geloofd en geprezen zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.